Onze hoop en onze enige verwachting is in dit middaguur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons zijn samengekomen, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken, offermenigvuldig, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die is de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 35, daarvan het eerste en het dertiende vers. Doen we nu eerst met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis willen we zingen uit Psalm 56, daarvan het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Het vijfde vers van Psalm 56. Daarna volgt de schriftlezing die u deze middag kunt vinden in het tweede hoofdstuk van het boek Rut, het achtste tot en met het 23ste vers. We noemden nu Rut 2, de versen 8 tot en met 23, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 56, het vijfde vers.
Toen zei de Boas tot Rut, hoort gij niet, mijn dochter, ga niet om in een ander veld op te lezen. Ook zult gij van hier niet weggaan, maar hier zult gij u ouden bij mijn maarden. Uwe ogen zullen zijn op dit veld, dat zij maaien zullen, en gij zult achter aarlieden gaan. Heb ik den jongens niet geboden, dat men u niet aanroeren? Als u dorst, zo gaat tot de vaten, en drink van hetgeen de jongens zullen geschept hebben. Toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde. En ze zeide tot hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat ge mij kent, dat ik een vreemde ben. En Boas antwoordde en zeide tot haar, het is mij wel aangezegd, alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt, na de dood uw mans, en hebt uw vader en uw moeder en het land uw geboorte verlaten, en zijt enige gegaan tot een volk, dat gij van tevoren niet kendet. De ere vergelde u uw daad, en uw loon zij volkomen van de Heere, den God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. En ze zeide, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, terwijl gij mij getroost hebt, en terwijl gij naar het hart uw dienstmaagd gesproken hebt, hoewel ik niet ben gelijk één uw dienstmaagden. Als het nu etentijd was, zei de Boas tot haar, kom hierbij en eet van het brood en doop u beter in de azijn. Zo zat ze neder aan de zijde van de maaiers en hij langde haar geroost koren en zij at en werd verzadigd en hield over. Als ze nu opstond om op te lezen, zo gebood Boas zijn jongens, zeggende, laat haar ook tussen de gerven oplezen. En beschaamd haar niet. Ja, laat ook allengskens van de ambt vallen voor haar wat vallen. En laat het liggen dat zij het oplezen. En bestraft haar niet. Alzo las zij op in dat veld tot aan de avond. En ze sloeg uit wat ze opgelezen had. En het was omtrent een eva gast. En zij nam het op en kwam in de stad. En haar schoonmoeder zag wat zij opgelezen had, ook bracht zij voort en gaf haar wat zij van haar verzadiging overgehouden had. Toen zei de aardige schoonmoeder tot haar, waar hebt gij heden opgelezen en waar hebt gij gebracht? Gezegend zij die u gekend heeft. En hij verhaalde haar schoonmoeder bij wien ze gebracht had en zeide, de naam des mans bij welke ik enige gebracht heb, heet Boas. Toen zei de Naomi tot haar schoondochter, gezegend zij hij de Heere, die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden. Voort zei de Naomi tot haar, die man is ons nabestaande, hij is een van onze lossers. En Rut de Moabitische zeide, ook omdat hij tot mij gezegd heeft, gij zult u houden bij de jongens die ik heb, dat zij den ganzen oog die ik heb, zullen hebben volleindigd. En Naomi zeide tot haar schoondochter Rut, het is goed, mijn dochter, dat gij met zijn maarden uitgaat, opdat ze u niet tegenvallen in een ander veld. Alzo hield zij zich bij de maarden van Boas om op te lezen, totdat de gerstenoogst en tervenoogst volleindigd waren. En zij bleef bij haar schoonmoeder.
Het woord des Heren wat we deze middag onder beding van genade in uw midden willen overdenken, kunt u vinden in dit gedeelte wat u zo even is voorgelezen. Rut 2, daarvan vers 11 tot en met vers 13. Rut 2, de versen 11 tot en met 13. En Boas antwoordde en zeide tot haar: het is mij wel aangezegd. Alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt na de dood van uw man, en hebt uw vader en uw moeder en het land uwer geboorte verlaten, en zijt heengegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kendet. De Heere vergelde u uw daad, en uw loon zij volkomen van de Heere, de God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. En zij zeide: laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, dewijl gij mij getroost hebt, en terwijl gij naar het hart uw dienstmaagd gesproken hebt, hoewel ik niet ben gelijk een uw dienstmaagd. Tot zover. Voordat we tot de overdenking hiervan overgaan, worden we geroepen aan een kind der gemeente het sacrament van de heilige doop te bedienen. En wij lezen u het formulier voor de kinderdoop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren, en daarom kinderen des torens zijn. Zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de onderdompeling in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijf, opdat het met hem begraven worden door de doop in de dood, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen. Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaat, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest Eén enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden. Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt, dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Ouders, u bent hier vanavond gekomen om uw kind ten doop te houden. En dat is eigenlijk niet eens het allerbelangrijkste wat vanavond gebeurt. Het is niet in de eerste plaats ons ten doop houden van ons kind. Het formulier zegt dat de doop in de eerste plaats getuigenis aflegt van de neerbuigende goedheid van God. Dat is het altijd weer, wanneer de druppels water over een klein kind zijn voorhoofd worden uitgestort. Gods neerbuigende goedheid, waarin hij uw kind apart zet. Waarin hij op uw kind beslag legt. Waarin hij over uw kind zijn driemaal heilige naam uitspreekt. Deze plechtigheid met het dankgebed van het formulier en vragen we de Heere om zijn zegen over deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeeft. En ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enig geboren zoon. En al zo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve zoon. Dat gij dit kind met uw heilige geest altijd wilt regeren. Opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden. En in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hem en ons alle bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leef, en vromelijk tegen de zonde de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen moog, om u en uw zoon, Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen, getrouwe ontfermer, wil dat ook aan dit kind, het zaad van de gemeente, bevestigen. En laat uw trouw ook dit jonge leven mogen vergezellen. Ja, wil uit uw verbond neerzien op hem. Op de ouders, op de kinderen, op ons als gemeente met onze kinderen. Heere, wil uw verbondschatten tonen en door de werking van uw geest toepassen en verheerlijken in ons leven. Opdat wij die goedheid en barmhartigheid die bij u is ook mogen bekennen. En opdat wij mogen ontdekken hoe diep wij gevallen zijn. Maar ook hoe dat er voor de diepst gezonkene, voor de grootste zondaar, in het verbond, in de middelaar van het verbond, de gezegende koning, de Heere Jezus Christus, alles ligt om verloren zondaren zalig te maken. Heere, wilt u ook daartoe uw woord gebruiken? Dat woord wat vanmiddag voor ons ligt opengeslagen. Heere, wil dat woord helder en duidelijk voor de aandacht brengen. Opdat het mogen verstaan. Maar bovenal laat de geestelijke diepten die ook in dit woord liggen vertolkt en verklaard. Laten die ook verkondigd mogen worden. En dat we vanavond aangesproken en aangeroerd mogen worden. Door de bediening van uw geest. Opdat we vernederd mogen worden. Opdat we alles leren verliezen. Opdat we voor het eerst of opnieuw onze plaats leren innemen voor u. Heere, ik ben het niet waard. Ik heb alles verzondigd. Maar opdat we toch ook mogen ondervinden. Dat u verborgen schatten geeft. Verborgen woorden spreekt. Tot mensen die het niet meer weten en die nergens recht op hebben. En hen die in duisternis wandelen, een groot licht wil doen zien. Dat u een volk, dat u niet kent, dat vervreemd is door de zonde van u, toch opzoekt. En haar belofte geeft. Dat er heil is. Onder de schaduw van uw vleugel. Heere, wil dat woord dan vanmiddag zelf prediken. En wil onze lippen aanroeren opdat we alleen maar spreken mogen wat gij wilt dat we spreken zullen. Bewaar ons voor onszelf. Bewaar ons ook in het luisteren voor de zonde. Leer het woord. En pas het woord toe in onze hart. En geef ons, Heere, dat we vanmiddag in dit samen zijn. Uit uw vrije genade bediend en gezegend mogen worden. Zowel in spreken als in luisteren. Verdiend is het niet. Dan getuigt alles tegen ons. Maar doe het nog uit vrije genade alleen. Om Jezus wil. Amen. We willen zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt de Heere en zijn dienst uw gaven te offeren. Uit Psalm 17, daarvan het derde en het vierde vers. Aan het einde van de prediking na het amen willen we zingen uit Psalm 119, het 25e vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Het is het 25e vers van Psalm 119. Weet u wat een gesloten hemel is? Misschien is er vanavond iemand die zegt, ja, als ik één ding weet, dan is het dat. Dat de hemel gesloten is voor mij. Dat er verborgen gebeden zijn in mijn leven. Maar dat het is alsof die gebeden afketsen op een hemel die van koper is. Een hemel die dicht is. Dat kan benauwd zijn. Dan kan de water tot aan de lippen komen. En wat is het allerergste? Wel dat God zwijgt, dat die hemel dicht blijft. En dan roept u, onder die gesloten hemel, heren, och dat gij de hemelen scheurde, dat ge nederkwaam, spreek slechts één woord. Eén woord. Dat geeft aan uw bange hart genezing. Eén woord, dat geeft aan uw dorre ziel leven. Eén woord van hem is meer zelfs dan het leven. Kijk, en over die waarde van het woord wat uit een geopende hemel gesproken wordt, mogen we ook vanmiddag nadenken. In deze zo eenvoudige geschiedenis uit het leven van Rut. Een woord wat uit een geopende hemel aan het adres van een Rut gesproken wordt. En wat vanuit een geopende hemel aan het adres van onwaardige ook vanmiddag gesproken wordt. En dan letten we op het gesprek van Boas en Rut. Twee gedachten. In de eerste plaats letten we erop wat Boas zegt over Ruts leven. En in de tweede plaats letten we erop wat Rut zegt over haar eigen leven. Het gesprek tussen Boas en Rut. Wat Boas zegt over Ruts leven en wat Rut zegt over haar leven. Laten we de geschiedenis die we vorige week ook overdacht hebben ons voor de aandacht proberen te halen. We zien daar Rut. Ze ligt op haar knie. Staat in de tekst die aan ons tekstwoord vooraf gaat, dat ze zich neerboog ter aarde, plat op de grond lag. Uit eerbied en in verwondering dat die machtige Heer, Boas, die landeigenaar, aan haar dacht, tot haar sprak, zich met haar wilde inlaten. Wonderlijk is dat geweest, want Rut, die kon bij zichzelf niets ontdekken, waardoor zij het ernaar gemaakt zou hebben dat Boas aan haar aandacht zou besteden. Ze zegt het zelf, ik ben een vreemde. Ik behoor niet bij uw volk. Ik behoor niet bij de kinderen Israëls. Ik ben een buitenstaander, een Moabitisch. En waarom kent ge me dan? Waarom wil u met mij inlaten? Waarom wil u tot mij spreken? Kijk, dat is het wonderlijke voor Rut, wanneer ze daar neergebogen ligt op haar knieën voor Boas. En daarachter lag een prediking die ons steeds weer treft. in het boek Rut. Boas is de losser. Boas wijst heen naar de verlosser. Naar hem die achter Boas staat en in Boas gestalte krijgt. De Heere Jezus Christus. Die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Die aan mensen die het niet waard zijn, denkt en het woord tot hen richt. En tot hen zegt dat ze zich moeten voegen op deze akker. In zijn weg moeten stellen, zouden we ook kunnen zeggen. En dan zien we in gedachten nog steeds Rut, want dat is de geschiedenis die ook voor ons ligt daar. Op haar knieën liggen voor Boas die tot haar spreekt. En dan moeten we vooral er goed op letten dat Rut zegt: waarom kent ge mij? Rut bedoelde daarmee: waarom spreekt u tot mij? Waarom schenkt u aandacht aan mij? Waarom ziet u naar mij om? Maar Boas gaat op die uitroep van verwondering en van verbrokenheid van Rut antwoord geeft. En hij laat zien dat hij haar werkelijk ook kent. Dat hij niet alleen maar tot haar spreekt, blijf op deze ak. Maar hij kent haar. Hij weet van Rut af. Toen antwoordde Boas en zeide tot haar: het is mij wel aangezegd, alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt, na de dood van uw man. En hebt uw vader en uw moeder en het land uw geboorte verlaten en zijt heen gegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kende. In die paar woorden laat Boas aan Rut zien dat hij heel haar leven kent, dat hij van alles van haar af weet. Het is me wel aangezegd. Nee, niet alleen maar door die jongen die boven de maaier stond. Maar het is door heel Bethlehem gegaan. Het gerucht van de terugkeer van Naomi. Het gerucht ook dat ze kwam vergezeld van een Moabitische schoondochter. Van een weduwvrouw. De schok is in heel Bethlehem voelbaar geweest. Is dit Naomi? Boas weet het. Boas heeft er kennis van genomen. Want Boas was in hoge mate betrokken bij het wel en wee van Naomi en van al degenen die bij Naomi behoorden. Want hij was de bloedvriend. Bloedverwant. Hij behoorde bij het geslacht van Elimelech, dat weten we. Dus hij weet van Rut af, van Naomi af, en hij vertelt in die paar woorden heel haar leven. En wat ligt er dan niet een hele grote diepte in die woorden die Boas hier uitspreekt en tegen Rut zegt. Want hij tekent nu precies waar het in Ruts leven om ging. Ze heeft Moab verlaten. Ze heeft haar vader en haar moeder verlaten. Terwijl ze het in Moab veel beter kon hebben. Terwijl ze in Moab wellicht had kunnen trouwen. De vrouw had kunnen worden van een aanzienlijk man. Terwijl er in Moab overvloed was. Terwijl er in Moab de dienst van de zonde en van de afgoden was. Waar ze zich in uit kon leven, nee, dat was niet wonderlijk geweest. Wanneer Rut had uitgesproken en te kennen had gegeven: ik wil hier bij mijn vader en bij mijn moeder, ik wil hier in Moab blijven. En hoe lief ik ook Naomi heb, ik zeg haar vaarwel. Maar ze heeft Moab verlaten. Ze heeft haar vader en haar moeder verlaten. En ze is een onzekere toekomst tegemoet gegaan. Kanttekening zegt erbij, het ging met Rut net als met Abraham. Ze ging op weg, maar ze wist niet waar ze komen zou. En dat is juist, want dat hebben Rut en dat hebben Abraham gemeen. Ze gingen uit de wereld en uit de zonde, uit de weelde. Ze trokken weg. De mensen hebben gedacht, Rut, Abraham, wat zijn jullie toch vreemde mensen. Maar weet u wat het bij Rut en bij Abraham was? Ze konden het daar in het Moab, of in het Ur der Galdeeën, waar de afgoden vereerd werden en waar de zonde hoogtij vierde, daar konden ze het niet meer vinden. En hoewel het Rut pijn gedaan zal hebben tot in het diepst van haar hart, ze moest haar vader en haar moeder vaarwel zeggen. En ze moest daar met een weduwe voor wie geen toekomst meer was, berooid en arm, de weg naar Israël gaan. O, wat heeft je bewogen, Rut? Ach, we hebben het overdacht in de keren dat we over het boek Rut hebben gesproken. Het is alleen maar te verklaren, de trekkende liefde. De liefde die lag hier binnen in Ruts hart. De liefde van waaruit ze het uitgesproken heeft. Nee, niet meer terug naar Moab. Ook al wonen daar mijn vader en mijn moeder, van wie ik zoveel hou. Maar daar kan ik niet meer leven, in de zonde en in de afgoderij. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Weet je wel wat je zegt, Rut? Het is toch een volk, en dat ligt hier in onze tekst ook uitgedrukt, wat je van tevoren niet kent. Het is toch een weg om te kiezen voor dat volk en voor de God van dat volk, waarvan je niet weet waar die weg allemaal heen zal leiden. Zie je dan niet dat die God Naomi geteisterd heeft en gekastijd heeft, haar man en haar zonen heeft weggenomen? Zegt Naomi het ook niet dat je in Israël niets hebt te verwachten? Dat je beter terug kan gaan naar Moab? Wat moet je bij dat vreemde volk wat je niet kende doen? En toch, uw God is mijn God. En uw volk is mijn volk. Daar breekt de geloofskeuze van Rut dwars door alle bezwaren heen. Maar denk erom dat het bezwaren geweest zijn. Denk erom dat het Rut niet lastig, niet moeilijk, niet gemakkelijk gevallen heeft om van alles afscheid te nemen. Van haar huis, van haar haard, van de plaatsen in haar ouderlijke woning waar ze zo aan gehecht was, van die afgodstempel waar ze als jong meisje al inkwam, van haar vrienden, van haar vriendinnen, naar een volk wat ze niet kende. O, wat zal er ook, zo toen ze op haar knieën kroop daar op dat veld tussen de stoppels, haar handen en haar voeten open schaafde om wat korrels graan op te rapen van binnen gefluisterd hebben. Ach, wat doe je hier? Rut, nou ben je hier in Israël gekomen, en nou ben je en je blijft een vreemde. Je hebt hier niets anders te wachten dan zo'n paar korrelen gerst, dan zo'n paar verdwaalde halmen. Dan pijn en moeite, je staat er buiten. Keer toch terug, ga toch terug naar Moab. Dat zijn dingen die u misschien in uw leven kent en u verstaat. Want ook hier zien we hoe Rut hier op die akker van Boas hoort vertellen, uit de mond van Boas, wat er in haar leven gepasseerd is. En dan komt alles weer terug. Dan komt die tocht uit Moab terug. Dan komt misschien ook Die gedachte terug die ze zo even had toen ze daar eenzaam op dat veld in haar armoede rondkroop. Dan komen de bestrijders terug. Dan komen de twijfelingen terug. Ben ik wel op de goede weg? Dat kent u toch ook in uw leven? Oh, want u hebt misschien in uw leven ogenblikken gekend dat de liefde u zo trok en u zo aan de grond bracht. Dat u het niet anders kon dan zeggen. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En u kan ook niet zeggen dat God daarna een land van uiterste duisternis geweest is. Dat God geen belofte vervulde. Dat u niet wel eens een graantje, een korrel genade weg mocht nemen op de akker van Boas. Maar zou de Allerhoogste van mijn bittere plagen en mijn rampen kennis dragen? Want als ik zie op mijn gescheurde handen, als ik zie op mijn verbroken en bestreden leven, ach, dan komt het van binnen wel eens boven. Is het wel echt geweest? Heb je jezelf niet bedoeld? Is het niet alleen maar opvoeding geweest, een uitwendig vernis? En nu moet u eens luisteren. Wat Rut hier ten deel valt. Rut, die hoort uit de mond van Boas dat Boas haar kent. Dat Boas van haar afweet. Dat Boas van die tocht uit Moab afweet. Dat Boas ook van haar vreemdelingschap afweet. Kijk, en dat opent de lijnen naar hem die we steeds achter Boas zien staan. En wiens naam is Koning der Koningen en Heere der Heer. Wat is het een wonder. Als hij u gaat onderwijzen. Maar vooral als hij tegen u gaat zeggen. Dat hij u kent. Dat hij van u afweet. Dat hij van u wist. Toen u daar uw knieën boog in de eenzaamheid. En toen u de Heere beleed uw armoede. En dat u het in de zonde en in de dienst van de wereld niet meer uit kon houden. Dat hij weet van uw zoek. Waar het u onbegonnen is. O, hoort u het niet door de woorden van onze tekst heen klinken? Ik weet van u. Ik ken u. U bent met uw zuchten en met uw zorgen voor mij niet verborgen. Ik weet wat er in uw hart leeft. En wat er in uw leven gepasseerd is. Ik weet van uw zonde, van uw verborgen zonde. Maar ik weet ook van uw nood en van uw worstelen aan de troon van mijn genade. Wat is dat een wonder. Als midden in de duisternis. Als u zeggen moet, ik sta er buiten, ik ben een vreemdeling. Ik heb het niet verdiend dat God naar me om zou zien. Ik behoor niet bij zijn volk. Ik ben het niet waard zijn zoon of zijn dochter genoemd te worden. Dat God dat u zegt. In die gezalfde koning. Maar ik weet van u af. Uw leven, dat kruipende leven op de knie. Dat leven wat het om mij begonnen is. Daar weet ik van. Met uw zuchten, met uw zorgen zijt ge niet verborgen. Wat een troost. Als ge dat van zijn lippen hoort. Dat hij van u afweet. Dat hij u kent. En dan zit er nog meer in wat Boas tegen Rut zegt.
Want hij weet niet alleen maar wat er in Rut haar leven gepasseerd is. Dat ze met Naomi meegetrokken is. Dat ze uit Moab ging en haar vader en haar moeder verliet. Hij weet ook wat Rut daarbij gedreven heeft. Wat daarbij de oorzaak was dat ze uit Moab ging. Dat leest u in het volgende vers. Hij vertelt precies hoe het leeft in het hart van Rut. Want hij zegt: de Heere vergelde u en uw daad, en uw loon zij volkomen van de Heere, de God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. Dan moet u vooral letten op dat laatste. Dat is eigenlijk het zwaartepunt van het woord wat Boas spreekt. Rut, je kon niet zonder God. Je kon niet zonder de schaduw van zijn vleugel. Je moest, alhoewel er veel banden waren met Moab die je trok, je moest Moab verlaten. En je ging, omdat je God niet kon missen. Kijk, en daar zegt Rut straks amen op. Dat het bij al haar doen en bij al haar laat. Bij haar vertrek uit Moab. Bij haar zoeken naar voedsel op de velden en op de akkers van Boas. Niet alleen maar te doen was om afscheid te nemen van Moab. Ook niet alleen maar te doen was om wat korrels graan binnen te halen. Maar dat het in Ruts hart leefde. Schaduw en rust te zoeken onder de vleugelen van de Allerhoogst. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Het is Rut te doen om Israëls God en om dan maar alles te verliezen. Om dan maar alles kwijt te raken. Maar toch. Klein plekje. Al is het het allerlaagste plekje. Bij die God van Israël in te nemen. Ge zijt gekomen uit Moab. Ge kon het in Moab niet meer uithouden. Omdat ge die God. De God van Israël. De God van uw schoonmoeder Naomi. In uw leven niet meer kon missen. Ja, die God, die is mijn God. En dan moeten we duidelijk die woorden van Boas op ons in laten werken. Dan wenst Boas haar toe. En wat tekent dat het bewogen hart van Boas? Hoe hij meeleeft met Rut. Hoe hij haar alle geestelijke zegeningen toewenst en toebidt als het ware. Bewogen hart wenst hij haar toe. Dat zij als een eenzame hier gekomen, nu ook de zegen die God voor eenzame en vreemdelingen heeft weggelegd, mag ontvangen. En hij noemt dat zo. Die God om wie het je begonnen is, Rut, die geven je loon en die vergelden je. Wat bedoelt Boas daarmee? Bedoelt hij dat Rut nu zo'n goede keus gedaan heeft. En dat Rut het daarom verdiend heeft. Dat de God van Israël haar aan zal nemen. Ach, wanneer u zo deze woorden leest. Dan komt u op gevaarlijke sporen. Want u leest in heel dit hoofdstuk juist dat Rut zegt: ik heb het niet verdiend. Ik ben een vreemde. Ik ben niet gelijk aan een van uw dienstmaagden. Dat heeft Rut heel goed geleerd. En dat beseft en verstaat Rut ook goed. Dat wordt ook niet bedoeld. Dat Rut iets verdient door haar eigen bestheid. Rut is en blijft een Moabitische. Rut is en blijft een vrouw. Die als ze op zichzelf blikt alleen maar de vloek die God over Moabieten en Ammonieten heeft uitgesproken verdient. Maar u moet de tekst goed lezen. In het licht van wat onze Heidelberger Catechismus spreekt, als ze spreekt over vergelding en over loon. Dat God een genadeloon heeft, geen verdiend loon. Want als wij het verdiende loon zouden ontvangen wat wij verdienen, ach gemeente, dan was het kwijt, dan was het voor eeuwig verloren. Dat hebben we verdiend. Maar dat God genadeloon geeft en een genadevergelding geeft. En wat is het genadeloon en wat is de genadevergelding? Wel, dat is dit. Dat God aan zijn woord verplicht is. Dat God aan zijn belofte verplicht is. Om arme, schuldige, buitenstaande mensen niet alleen te laten. En dat wordt hier bedoeld. De Heere vergelde u naar uw werk. De Heere geven u loon. De Allerhoogste geven u dat loon. Nee, Rut, dat is geen loon wat jij verdient. Maar de Heere geven u zijn genade, die hij toegezegd heeft aan arme zondaars en aan buitenstaanders. Aan vreemdelingen en mensen die zichzelf afschrijven, zoals jij. Daar ligt dus, alhoewel Rut dat op dit moment nog niet verstaat ten volle, in de woorden van Boas al opgesloten, dat Boas haar verkondigt dat er bij God ruimte is voor buitenstaanders. Dat God het aan zijn woord verplicht is zulke arme zondaren niet alleen te laten. Dat God zijn loon moet geven, genadeloon. Loon op de arbeid van Christus. Er wordt als het ware aan Rut die zichzelf erbuiten zet. En die zichzelf als een schuldige hiervoor Boas neerbuigt. Gezegd. Nu kan het voor jou niet. Als je naar binnen ziet. Als je op de omstandigheden ziet. Dan ben je. En dan blijf je een Moabitische. Maar dacht je. Dat God nu vreemdeling. Voor wie het niet kan. Maar die God niet kunnen missen, alleen laat staan. Dacht je dat God arme tobbers door laat tobben? Ach, laten we de lijnen door mogen trekken. Dat God zijn arme, ellendige Sion vergeet. Gelooft u het? Ach, er kunnen momenten zijn dat u eraan zou gaan twijfelen. Maar hoor hier het woord van Boas. En in dit woord het woord van de meerdere Boas. Dat God aan zijn woord verplicht is vergelding te geven, loon te geven. Dat God aan zijn woord verplicht is aan arme uitgena zijn hulp ter verlossing te schenken en hun zielen gade te slaan. Onverdiende zaligheid te bewijzen. Dat heeft God toegezegd. O, wat ligt er juist daar. In het woord. Wat hier van de lippen van Boas vloeit. Aan het adres van Rut. Een bemoediging. Een vertroosting. De Heere zegene u. Mijn dochter. En hij vergelde u. Naar uw werk. Hij geeft u te delen. In zijn vrije genade. Ja, het wordt nog dieper en nog duidelijker omschreven in het slot. Als daar gesteld wordt door Boas. Onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. Dat is een uitdrukking die ons herinnert aan wat de Heere Jezus zegt. In het Nieuwe Testament. Er wordt in de kanttekening ook naar verwezen. Dan spreekt de Heere Jezus, wenend voor Jeruzalem, die aangrijpende woorden. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen gelijk een hen haar kiekens. En dat beeld ligt achter de woorden van onze tekst. Toevlucht nemen onder de vleugelen. Toevlucht nemen onder de vleugelen des Almachtigen. Met eerbied gezegd. Dat zoekt een Rut. Dat zoekt een mensenkind wat alles kwijtraakt. En wat alleen van genade begeert te leven. Met een verlegen en hongerige ziel. Naar één woord van boven. Dat zoekt om onder die vleugelen van die hen bedekt te worden. Daar zoekt een kuiken. Schuilplaats. Daar zoekt ze warmte. Daar zoekt ze bescherming. Daar zoekt een moegestreden zondaar bescherming en warmte. Daar zoekt hij rust. Alleen onder uw vleugel. Breid dan uw vleugelen uit over mij schuldig. Heere, heere, al heb ik het niet verdiend. Al heb ik het er niet nagemaakt. Al ben ik een zondaar zoals er geen tweede op aarde rondloopt. Maar zou het uit genade nog kunnen. Dat ik mag beschermd worden. Tegen de vloed van ongerechtigheid. Tegen de aanklachten van binnen. Tegen de beschuldigingen van uw wet. Tegen de aanvallen van de vorst der duisternis. Breid dan uw vleugelen over me. O, wat hoort Rut het hier als een evangelieboodschap uit de mond van Boas dat hij haar toebidt. Als een evangeliewoord dat ze onder die vleugelen bescherming mag vinden. En dat ze daaronder mag schuilen. Dat is een woord wat ze nodig heeft. Dat is een woord wat precies past op haar leven. Dat is een woord waarvan ze verkwikt wordt hier van binnen. Want dan gaan we letten op onze tweede gedachte. Wat Rut zegt van haar leven. En wat zegt Rut van haar leven? Gaat Rut nu klagen dat ze het zo slecht heeft? Gaat Rut nu zeggen, ja inderdaad het is waar, ik ben helemaal uit Moab gekomen. En nu had ik gedacht dat ik toch wel wat meer zou ontvangen. Nu had ik gedacht, dat had die God van Israël toch beloofd, dat ik met open armen welkom werd geheten, hier in Israël. En dat ik niet zo moeilijk en zo zwaar werk behoefde te doen, om op mijn knieën, open gescheurd op de stoppels, aren te gaan rapen. Ach wel, nee. Rut komt helemaal niet op haar eigen moeite terug. Rut gaat helemaal niet klagen over dat zware werk wat ze die hele dag heeft moeten doen. Want dat ze uit Moab gegaan was, dat was voor Rut een vanzelfsprekendheid. Dat kon niet anders. Ze moest. De liefde droom. De Heere lokt. Zou zij dan kunnen blijven? Dat was voor Rut vanzelfsprekend iets, hoe moeilijk het ze ook gevallen is. Maar ze gaat nu zeggen wat die woorden van Boas voor haar betekenen. Ze proeft, ze smaakt in die woorden. De gunst van Boas. De goede gedachte van Boas. En ze voelt dat Boas een man is. Die haar begrijpt. Die het diepste van haar hart gepeild heeft. Die haar nood en haar verlangen volledig heeft uitgedrukt. En ze zegt het. Laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, terwijl gij mij getroost hebt. En terwijl gij naar het hart uw dienstmaagd gesproken hebt, hoewel ik niet ben, gelijk een van uw dienstmaagd. Ze zegt, wat ben ik blij met dat woord. Want dat woord was een woord naar mijn hart. Dat woord heeft me getroost. Want in dat woord ligt heel mijn leven verklaard. En daar moet u maar goed op letten. Als we hier zien hoe ook de meerdere Boas tot armen gaat spreken en hun leven gaat verklaren, hun oogmerk in de dag gaat stellen, dan wordt dat zo wonderlijk. Dan wordt dat zo rijk. Dat die heren van hen afweet. En dat die heel hun leven openlegt in één woord. Dat hij een woord spreekt wat precies op hun leven past. Dat doet ook de grote Boas. Meer nog en dieper nog dan Boas in deze geschiedenis. Als God spreekt in zijn zoon. Als de Heere spreekt tot uw hart, tot uw ziel. Dan is het precies op zijn plaats. En dan is het ook vol. Dan is het een woord waar u troost in smaakt. Waarvan u zegt, dat is naar mijn hart gesproken. Waarin u moed mag vatten. Waarin uw betraande ogen na een periode van strijd of na een bange nacht van twijfel, uw betraande ogen op mag hebben. En u mag zeggen, Heere, weet u dan toch van me af, van mij, hoewel ik niet ben als een van uw dienstmaagd, weet u dan toch af van zo'n onwaardig als ik. O, wat is dat woord, een woord wat mijn leven verkwikt, wat mijn ziel vertroost. Ja, dat is troost, als God zelf spreekt. Als het kunt zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Al zou dan de hele wereld zeggen, het is niet waar. Wat sterveling zou me dan schenden? Dat woord, dat lezen we hier. Wat heeft uw woord me getroost? Er ligt nog meer in. Want ze zegt in het begin van onze tekst, deze woorden. En zij zeide, laat mij genade vinden in uw oog. Rut, waarom zeg je dat nu? Wat bedoel je daar nu mee? Want u zult het kunnen begrijpen en kunnen verstaan dat Rut verwonderd is. En dat Rut zegt dat die woorden haar verkwikt en vertroost hebben. Maar als Boas nu net gewezen heeft op God, waarom zeg je nu niet, laat mij genade vinden in de ogen des Heren? Waarom zeg je nu, laat mij genade vinden in uw oog? Ach, dat moeten we goed verstaan. Want als Rut de woorden van Boas hoort en de troost en de kracht van die woorden in haar leven ontvangt, dan wil ze daar altijd blijven. Laat mij genade vinden in uw ogen. Daarmee zegt ze heel eenvoudig in de eerste plaats dit. Mag ik alsjeblieft bij u blijven? Mag ik alsjeblieft op uw veld blijven? Mag ik alsjeblieft veel bij u zijn? Genade in uw oog. Want u bent Boas. U verstaat mijn leven. U spreekt naar mijn hart. En ook daaruit zijn de lijnen zo eenvoudig door te trekken. Als de Heere tot u spreekt, dat verbindt aan hem. Dat verbindt als God uw hart verklaart. Dan zegt u, Heere, mag ik aan u blijven? Mag ik nu bij u blijven? Ook al gaat de weg achter u aan. Door de moeite, door het verdriet. Door de strijd heen. Heere, mag ik dan alstublieft bij u blijven. Laat me genade vinden. In uw oog betrekking op hem. Ook al kent Rut Boas nog niet bij naam Boas. Ook al weet u van die Heere en Koning die tot uw hart sprak. Nog vele dingen niet. Heere, mag ik alstublieft bij u blijven. En mag ik genade vinden in uw oog. O, dat verstaat u toch in uw leven. U die uit zijn mond belofte gehoord hebt. En u die van zijn lip die woorden tot u hebt horen spreken. Toen hebt u toch uw handen gewouwd. En toen hebt u me toch gezegd, Heere, laat me dan alstublieft maar bij u blijven. Zo is het bij Rut. Ze geeft zich volledig over in de handen van Boas. Laat me genade vinden in uw oog, omdat gij me getroost hebt. En zo is het in het leven der genade. Bij de grote Boas. Heere, zou u me dan willen hebben? Zou u me dan willen hebben zoals ik ben? Want dat is het laatst. Hoewel ik niet ben als een van uw dienstmaagden. Rut, wat ben je toch bescheiden. Voelt u het? Rut die door Boas is aangesproken als mijn dochter. Als ze zichzelf een dienstmaagd noemt, dan durft ze dat ook nog niet eens vol te houden. Dan zegt ze ook nog erachteraan. Nee, zelfs dat ben ik nog niet. Ik ben een vreemde, een Moabitische. Daar komt Rut nooit bovenuit. Zo spreekt ze altijd. Heel die geschiedenis door. Kijk, en dat is nu een beeld van een zondaar die tot de Heere komt. Die wordt al bescheidener. Die gaat al kleiner denken van zichzelf. Ook al is hij met grote namen genoemd, aangesproken als mijn zoon of mijn dochter. Die zegt net als die verloren zoon. Ik ben het niet waard. Nooit meer waard. Want ik heb het verzondigd. Niet meer waard. Om bij uw volk te horen. Niet meer waard om bij u te horen. Niet meer waard om uw dienstmaagd te heten. Nee, ik ben het niet waard. Toch niet kunnen missen. Dat is het geheim van het geestelijke leven. Het geheim van het leven van alle die iets van deze woorden verstaan. Niet meer waard, afgeschreven, uitgestoot, alles verzondigd. Altijd maar weer op je plaats gezet te worden. Ik ben niet als een van uw dienstmaagd, ik ben een onwaardige. En toch laat me dan maar als een onwaardige, als een vreemde, bij u blijven. Want ik kan u niet missen. Geef me die koning. Of ik sterf. Buiten hem is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Ten slotte. Verstaat u van deze dingen iets in uw eigen leven. Dan bent u met uw keuze aan het eind gekomen. Rut verheft zich niet op haar keuze. Rut zegt niet, ik heb toch rechten omdat ik gekozen heb. Ik heb toch rechten omdat ik me aangesloten heb bij het volk. Nee, God houdt er geen rechthebbende mensen op na. Dan komt u in uw totale onderworpenheid en onmogelijkheid. En bij elke gave die God u geeft, wordt u onderworpener. En wordt het ook aan uw kant onmogelijker. Maar God vergeet die mensen niet. Hij weet van ze af. Oh, wat een wonder. Als God dat laat zien. Toch ben je bij mij bekend. Zegt u het eens. Als de Heere zou spreken vanavond over u. Over jou, mijn jongen of meisje. Wat zou er van je bij God bekend zijn? Dat is een vraag die je maar stil mee naar huis moet nemen. Wat zou er bij de grote koning van uw leven, van mijn leven bekend zijn? Is het er? Die verborgen vraag. Is het er? Met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen. Daar gij het alles ziet en weet. Hoe gemeend dat we de Heere daarin veel nodig mogen hebben. En dat we God ook in ons hart mogen laten zien. Dan zal er vanavond iemand bang worden. Bang worden bij de gedachte dat hij alle dingen ziet en alle dingen weet. Want dan moet ik me in mijn verdorven bestaan wegschamen. Maar er is ook iemand, daar zit er een, die zich nog meer weg moet schamen als een ander misschien. Maar die toch ook weten mag. En hij weet van me af. Hij weet van mijn zucht en van mijn zorg. Hij weet van mijn gebogen knie. Van de schrammen die mijn godsdienstige vlees hebben opgelopen. Van de pijn die de strijd tegen de zonde me kost. Hij weet er vanaf. Ik heb het zelf. Zijn mond gehoord. Ja. Dat verbindt. Meer aan hem. En dat geeft ook in het gebed. Heren. Het is al zo'n wonder dat u me niet verstoot. Het is al zo'n wonder dat u van me af weet. Maar zou u nu ook in mijn leven waar willen maken en willen bevestigen? Zou u nu ook zo willen bevestigen dat ik hem mag kennen, die mijn ziel onderwijst, die zijn gaven en schatten aan me heeft betoond. Die mijn leven heeft geleid en gekend. Hem mag kennen. Hem mag omhelzen. Om in hem voor de tijd en voor de eeuwigheid geborgen te zijn. O, want dat is het. Waarbij alle troostwoorden die Rut op de akker hoort. En waarbij alle troostwoorden die u in uw leven ontvangt. Toch voorbij gaan. De enige rust die overblijft. De enige rust. Is te vinden bij hem. die meer dan Boas. Een vreemdeling verlost. En tot zijn eigendom maakt. Meer dan Boas spreekt in dit gedeelte. En hij zegt het. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Gelijk een hen haar kiekens. Hebt ge nog steeds niet gewild. O buig u in het stof. En vraag toch of die koning over uw leven mag licht. En in uw leven mag spreek. En in uw leven mag werk. Opdat ge niet om mag komen. Voor eeuwig. Maar opdat ge met Rut. Straks als een vreemde, als een buitenstaander, in de volle erfenis van hem mag delen. Dat geven de Heer. Amen.
Eindigen met dankzegging en gebed.
Heere, laat dat woord wat we zongen, ons woord mogen zijn dat u ons toepast en verklaart in ons hart. Dat uw woord het alleen is, troost geeft. Wat ons leert u achteraan te kleven. Zoals Rut niet meer weg wilde van de akker van Boas. Heren, dat wij ook maar niet mogen gaan zwerven. Het is zo gevaarlijk. Maar dat er een biddend leven mag zijn. U achteraan kleven. En als we vreemdeling zijn van al die dingen. O Heren, wil u ons te sterk worden. Wil u ons bijeen vergaderen als onwillige. En wil u ons bekeren. Heb eerbiedig dank dat ge ons deze dienst gaf. Wil het zondige eruit wegnemen. En wilt u ons leiden, Heere. In de rechte gangen die in uw woord liggen verklaard. Wil ook bewaring geven als we van hier gaan. Breng ons veilig op de plaatsen waar we verwacht worden. Wil ook deze week aan ons gedenken. Geef, Heere, uw sparende hand over ons allen. Wilt u ook ons zondag weer samenbrengen in uw bedehuis. Bovenal, Heere, wilt u deze week uw bediening ons niet onthouden. Want bij brood alleen zullen we niet leven. Maar leer ons, die meerdere Boas, leer ons uit uw woord. Heere God des hemels en der aarde, wil dan zo op ons allen neerzien. En wil al het zondige en het verkeerde nog wegnemen. We bidden het uit uw genade, om Jezus wil. Amen. We zingen onze slotzang, die is uit Psalm 4, daarvan het vierde vers. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken, in een tijd als zij door aards geluk verheven bij koren en most, wel lustig leven in hun overvloed verblijd. Het vierde vers van Psalm 4.
Thank you.
Gaat heen in vrede, dragende de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heren Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.